Delta.nl en 105.2 FM in de ether. Delta.nl en 105.2 FM.
Radio Razo for everyone. Everywhere.
ya balanga sa nanga tundis da bijin bar odina sapatia teng sapatia yuru doro Da no wa bigina ngwa pistori fu banansi nanga busima enatori dati e bijin so. Dit verhaal gaat over banansi en de moeder van het bos. Dat is de vrouw die in het bos woont en van wie het hele bos een bezit is. Ze is een soort tovenares die alles van de mensen en de dieren in het bos weet. Bos is in het Stranantongo Busi en moeder is mama. Dus als we over Busima praten, dan hebben we het over de moeder van het bos. Eer Tim Tim, Sigri Tim Tim. Lang, lang geleden in het grote bos van de Busima woonden alle dieren in vriendschap met Busima en met elkaar. Er was niet altijd voldoende eten voor iedereen, maar Busima had altijd wel iets. Banansi is er één die van lekker eten en drinken houdt. En niet zo weinig ook. Hij eet graag en veel, maar dikker wordt hij er niet van. Banansi had gehoord dat Busima altijd lekker eten en drinken had. Toen dacht hij, ik ga proberen om daar ook wat van te krijgen. Maar hoe zal ik het moeten aanleggen om aan het eten van Busima te komen? Hij dacht er lang over na. Toen had hij opeens de oplossing. Heb je wel eens van een kalebas gehoord? Dat is een plant die ook in Suriname groeit en grote ronde vruchten geeft. De harde bast eromheen wordt gebruikt om er allerlei gebruiksvoorwerpen van te maken. In de keuken staan de kalebassen op het aanrecht. Weet je wat, dacht Banansi? Ik zoek een hele grote kalebas. Ik zaag het bovenste stukje eruit, zodat ik het als een deksel kan gebruiken. Ik lepel het vruchtvlees eruit, ik boor er gaatjes in en laat hem drogen. Toen de kalebas goed gedroogd was, bond hij aan het deksel een koordje, ging in de kalebas zitten, trok het deksel erop en keek of hij er goed in kon zitten en ademen. Hij maakte ook een kijkgaatje precies ter hoogte van één van zijn ogen. Toen nam hij de kalebas onder zijn vier armen en bracht hem tot dicht bij het huis van Busima. Hij ging daar zitten wachten tot Busima naar buiten zou komen. Toen ze dan eindelijk wegging, kroop hij snel naar binnen met zijn kalebas, plaatste die op het aanrecht tussen de kalebassen van Busima, kroop erin, trok het dekseltje dicht en ging rustig door het kijkgaatje zitten kijken en wachten. Na een poos, ik denk dat het ongeveer 4 uur 's middags was, kwam Busima thuis van haar werk. Ze had wat bananen, aardvruchten en zoutevis meegenomen om te koken. Ze maakte een lekker potje klaar en zou gaan eten. Banansi had aldoor zitten kijken. Hij snoof de heerlijke etenslucht op en watertanden. Wat zou dat lekker zijn? Busima ging aan tafel zitten en juist op het ogenblik dat ze dacht, nu ga ik echt lekker eten, hoorde ze ineens een gerommel van, wat ben je me? Want Anansi duwde zijn kalebas tegen de andere kalebassen aan en die gingen allemaal aan het rollen. En dat maakte een vreselijk gerommel. Maar niet alleen daarvan schrok Buzima. Er was nog meer. Tegelijk riep Bananzi zo hard hij maar kon. Tatabare kong! Dat betekent, daar komt een aardappeltong. Tatabare kong!
Make a telephone tap, and I thank you, Joyce. Make a telephone, 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 telephone,
volgen het verhaal van Bananzi en Buzima. Tata betekent aardappel. Een ton is in het Stranantongo bari. En vroeger werden de aardappelen uit Nederland naar Suriname niet in kratten verzonden, maar in vaten, in tonnen dus. Een tatabari is dus zo'n aardappelton. Omdat er allemaal kalebassen op het aanrecht stonden en hij de zijne tegen de ander duwde, rolden alle kalebassen van het aanrecht alsof je het geluid hoorde van een rollende ton. Wel, Buzima schrok vreselijk en holde haar huis uit. Zo ver als ze kon, liep ze van haar huis weg. En wat denk je dat Bananzi deed? Hij kroop uit zijn kalebas, nam het eten en ging er heerlijk van smullen, zijn buikje vol. Je zou denken dat hij toen wegging. Nee hoor, ik wil er nog meer van, dacht hij. Als ze zo lekker kan koken, dan eet ik al haar maaltijden op als het enigszins kan. Hij plaatste de kalebassen weer op het aanrecht en zijn kalebas ertussen. Hij kroop er weer in en ging weer zitten loeren door het kijkgaatje. Arme Boezima, hard weggelopen uit haar huis, de hele dag gewerkt, haar eten klaargemaakt, erg honger. Ze wilde net lekker gaan eten, maar ze kreeg de kans niet. Ze zat daar droevig rond te kijken en vroeg zich af wat ze nu toch moest beginnen. Wat moest zij doen, zei de arme oude vrouw. Terwijl ze daar zo zat, trippelde het konijn langs. Het zag haar, ging naar haar toe en zei: Boezima, wat is er met je? Waarom zit je hier zo droevig te kijken? De tranen ropen je over de wangen. Ach, zei Boezima, Matkon Koni, ik weet niet wat er gebeurd is. Ik ben naar huis gegaan, ik heb mijn eten klaargemaakt en op het ogenblik dat ik wil gaan eten, hoor ik donder en bliksem in mijn huis. Die hebben bezit van mijn huis genomen. Ik durf nu niet meer naar huis terug. Ach, arme tante, zei Matkon Koni, weet je wat? Zal ik met je meegaan? Dan zal ik kijken of zoiets werkelijk mogelijk is. Want donder en bliksem gaan toch niet bij de mensen in huis wonen? Die zijn toch aan de hemel? Ja, maar ik heb het echt gehoord. Ik had geen tijd om naar die bliksemschichten om te kijken, want ik ben zo hard als ik kon uit mijn huis gerend. Maar ik verzeker je, donder en bliksem zijn in mijn huis. Ik ging juist mijn avondeten zoeken, zei Matkon Koni, maar laten we eerst gaan kijken. Nou, kom maar mee, zei Boezima. Dan zorg ik wel dat je wat eten krijgt, hoor. Toen ze dicht bij haar huis waren, haalde ze wat aardvruchten, cassave uit de grond, want daar was het konijn dol op. Ze nam de cassave mee naar huis. En terwijl ze gingen koken, keek Matkon Koni overal in het huis rond. Nee hoor, er is niets in dit huis. Je hebt je vast vergist, zei hij. Wat deed Anansi ondertussen? Hij zat door het kijkgaatje te kijken. Hij snoof de lucht van die heerlijke cassavesoep op. En hij dacht, wat een lekker soepje. Op het ogenblik dat die twee aan tafel gingen om te eten, duwde hij zijn kalebas tussen de andere kalebassen en weer riep hij zo hard als hij kon, Tatabare Kong! Het Matkon Koni schrok nog harder dan Boezima. Met één sprong was hij de deur uit. Boezima riep, Kon Koni, je zou me helpen, loop niet weg. Ja, zei Kon Koni, maar ik heb een boodschap te doen hoor, ik heb geen tijd meer. En hij liep nog harder weg dan Boezima. Arme Boezima, na een poos ging ze weer zitten en de tranen biggelden over haar wangen. Vreselijk verdrietig was ze. Ze was zo moe. Ze had honger. En ze was al tweemaal vreselijk geschrokken. Zat maar te huilen. Ineens hoorde ze brrrr. Ze keek om en ze zag een tijger. Een grote tijger kwam eraan en vroeg: Tante, wat is er nou met jou aan de hand? Boussima antwoordde droevig: Ach, Batigri, de donder en de bliksem hebben bezit genomen van mijn huis. Tweemaal heb ik dat al beleefd, de donder en de bliksem. Matkonkoni was hier en hij zei me dat hij me zou helpen. Ha, ha, lachte Batigri. Konkoni gaat je helpen. Ha, ha. Als hij me al in de verte ziet of hij hoort, loopt hij hard weg. Want je weet wat tijgers met de konijnen doen. Ha, ha, hoe zou hij je kunnen helpen? Weet je wat, tante? Ik ga met je mee. Ik zal je helpen. Dan kan ik ook zien wat er van waar is, want ik geloof er niets van. Donder en bliksem zijn aan de hemel en niet in de huizen van de mensen. Nou, je mag het geloven of niet, maar bij mij is het zo. Ze hebben bezit genomen van mijn huis. Afijn, de tijger ging mee. Onderweg zei hij: Ik ging net voor mijn avondeten zorgen, dus ik heb niet veel tijd. Nee, zei Boussima, ga niet weg, blijf bij me. Ik zorg dat je lekker te eten krijgt. Ik slacht een paar kippen en je krijgt kippenbouten te eten. De tijger ging mee naar binnen en die keek overal rond of hij de donder en bliksem kon ontdekken. Maar hij zag natuurlijk niets. Op het aanrecht waren alle kalebassen weer netjes geregeld. Banansi zat weer te kijken en de etensluchtjes op te snuiven. Heerlijke kippenbootjes. Wat ga ik smikkelen straks? Op het ogenblik dat ze aan tafel gingen zitten om te eten, gaf hij weer een duw tegen zijn kalebas en hij begon opnieuw te roepen: Tatabare kong! Jongen, je had dat moeten zien. De tijger maakte één sprong naar buiten met zo'n vaart dat hij met zijn achterpoot Boussima tegen de grond sloeg. Zo hard liep hij weg. Ze stond op, maar hoe hard ze ook om hulp riep, Batigri keek niet om. Nee hoor, ik wil niet door de bliksem getroffen worden, riep hij nog. Arme Buzima, waaraan had ze het verdiend dat donder en bliksem juist in haar huis waren komen wonen? En wat deed Anansi ondertussen? Hij at de kippenbouten op en regelde de kalebassen weer netjes. Hij pakte het laatste boutje en kroop daarmee in zijn kalebas om lekker te gaan zitten eten en kluiven. Terwijl hij wachtte op de terugkeer van Buzima, want hij dacht dat ze terug zou komen. Maar het werd laat in de nacht en daar zat ze nog steeds in het bos en mompelde: ik ga niet meer naar dat huis terug. Waarom ga je niet naar huis terug? Hoorde ze ineens een vriendelijke stem achter zich. Daar was Madia, het hert. Met zijn mooie ogen keek hij naar Buzima en zei: wat is er aan de hand, tante? Toen vertelde ze het hele verhaal van de donder en de bliksem die in haar huis waren, van Matkonkoni en Batigri die haar huis zouden helpen schoonmaken en het probleem oplossen. Maar toen puntje bij paaltje kwam, nog harder wegliepen dan zij. Maar het hert dacht: dat kan toch niet? Donder en bliksem zijn aan de hemel. Die komen toch niet in een huis wonen? Hij sprak Buzima moed in en beloofde mee te zullen gaan. Dus maakte zij een lekkere maaltijd klaar om nu met het hert te gaan eten. Banansi keek weer. Wat zal het nu worden, hè? Ik begrijp er niets van. Dat is niks anders dan een groentemaaltijd. Je weet toch dat herten alleen groenvoer eten? Misschien dat ze daarom niet zo dapper zijn. Madia bleef tenminste vlak bij Buzima in de keuken, waar ze ook ging of stond. Op het ogenblik dat ze aan tafel zouden gaan, duwde Anansi weer tegen de kalebassen en riep zo hard als hij maar kon: Tatabare kong! Madia sprong op. Je weet toch, herten hebben scherpe hoeven. Madia wilde naar de deur toe springen en kwam met zijn hoef precies tegen die kalebas aan waarin Anansi zat. Hij sneed de kalebas in tweeën met zijn scherpe hoef. Het lawaai verstomde. En nu pas zag Buzima wie haar die poets gebakken had. Nu zag ze dat het Anansi was. Ze werd kwaad, vreselijk kwaad. Ze pakte de ene helft van de kalebas en plantte die op de rug van Anansi en riep: daar, daarmee zal jij je hele verdere leven moeten rondlopen. Heb je al eens een spin gezien? Heb je gezien wat een ronde rug hij heeft? Dat is die halve kalebas die Buzima op zijn rug gezet heeft. Buzima riep het hert weer naar binnen en zei: Madia, kom even hier. Je hebt me toch zo fijn geholpen als jij er niet was. Nog Matkonkoni, nog Batigri konden me helpen. Jij hebt me laten zien hoe gemeen Anansi is. Ik zal je ervoor belonen. En ze gaf hem een prachtig gewei, want dat had hij vroeger niet. En met dat prachtig gewei kan het hert nu trots door het bos lopen. Want zelfs Batigri niet kon, dat heeft het hert wel gekund. Buzima helpen en Bananzi zijn welverdiende straf bezorgen.
Wat je doet, maar doe niet alles wat je weet.
En nu komen we, luisteraars, brengen ze weer. Konen gaan we trattori in Nadoro. Wat ons aan die pzitak jongen, mine moeier. If je wak op zei, ze zijn niet meer dat. Die zijn nog niet hoor, dus mine moeier, schreef, schreef. En dat heeft als titel dit verhaaltje neutraliteit. En dan zijn we ondertussen beland in het land van niemand minder dan president Trump. Tijdens de onlusten in Detroit hield de politie een auto aan die midden door de gevechtszone raasde. Een wit sloop was voor op de grill van de auto voor iedereen zichtbaar bevestigd. Waar dient dat voor? Vroeg een agent aan de bestuurder. Die grijnsde en verklaarde, het is een wit sloop. Moet aangeven dat ik neutraal ben. De agent doorzocht de kleding van de bestuurder en ontdekte in diens broekzak een revolver. Neutraal, zei je toch, hè? Zei de agent nogmaals nadrukkelijk. Waar heb je dan een wapen voor nodig? Ik ben echt wel neutraal, bevestigde de bestuurder. De revolver heb ik alleen maar bij me voor als iemand het niet geloven wil. Ja, dames en heren, we gaan met een ander onderdeel verder in Zapatilla Things. En dat is een verhaal van uit een boek van Frits Wolfs, getiteld Verbroken Cirkel. De Ascania zocht haar weg tussen dolfijnen en zeewier. Het enorme passagiersschip van de Italiaanse maatschappij Chiosa Grimaldi stoeide met de golven. In dit gedeelte van de oceaan zag het water groen, glazig, zoiets als het binnenste van een kersenpitknikker. Rolf leunde tegen het meertouw aan. De horizon steeg en daalde op het geraas van het scheidend water. Terwijl de muziek van Chubby Checker over het dek schaalde, zoog hij aan zijn peukje. De kringelende kolommetjes die uit zijn mond dansten, vormden door de vaart van het schip spoedig één geheel met de zilte zeelucht. Rolf had plotseling besloten om Suriname te verlaten. Zijn verblijf in het dorpje Tamarin had hem het gevoel gegeven dat hij achtergebleven was bij de rest van zijn collega's in Nederland. In Nederland zou hij zich kunnen revancheren. Hij mikte met zijn peukje op het bezit van een golf. Het werd terstond onherkenbaar in de turbulentie eromheen. Nu al. Heimwee, Rolf, klonk het achter hem. Hé, Chatou, jongen. Hij had Chatou niet horen komen. Ze leunden over de verschansing en genoten van de frisse zeelucht. Chatou was de bijnaam die zijn vriend vanwege zijn beperkte lengte gekregen had. Hij wist niet beter dan dat hij bij zijn vrienden bekend stond als Chatou. Wel deed hij zijn uiterste best om door judolessen het een en ander te compenseren. Je voelt je in een totaal andere wereld, hè? Sprak Chatou, terwijl hij vergenoegd in zijn handen wreef. Het is ook een andere wereld, antwoordde Rolf. Je moet het bekijken als een leegte, een rustpunt in een meditatieoefening. Belanden in een nergensgebied waar je jezelf vindt, waar niemand je hoeft te storen in je overpeinzingen, waar je geen verantwoordelijkheidsgevoel hoeft op te brengen. Eigenlijk, je bent niemand iets verschuldigd. Deze wereld, deze sprookjesachtige wereld, Chatou, dat bevalt mij uitstekend. De mannen slenterden naar de lounge, elk met zijn eigen gedachten, samen zich afvragend wat hen na deze reis te wachten stond. Dan zou het antwoord moeten volgen op de vragen die zich aan boord van het schip stelden. Dan zou het peukje niet in het speelse water terechtkomen, maar in de smeltende sneeuw ergens op een Rotterdams trottoir. Tijdens het kaartspel hoorde Rolf een jongeman naast hem aan een vriend vragen: hé, John, heb je al een winterjas? We vervolgen het verhaal van Frits Wals. De aangesprokene wendde zich geïrriteerd tot de vragensteller en trok zijn mondhoeken omlaag, daarbij een lichte stulping van zijn onderlip forcerend, knikte enkele malen taxerend naar de in strakke kleding gestoken nieuwsgierige en antwoordde toen minachtend: hoe bedoel je winterjas? Maar dat koopt toch een of andere meid voor je als ik in Tata ben? Zulke stomme dingen moet je mij niet vragen, man. Enkele omzittenden, duidelijk van dezelfde denkgerichtheid, grinnikten wat. Een naar schatting 15-jarig knaap schoot dichterbij de spreker en wachtte vol verlangen op de voortzetting van het gesprek. De spreker was echter in verwarring gebracht door de overdreven aandacht die hij kreeg en bestelde zonder enig uitleg een rondje voor het hele gezelschap bij de bar, daarbij een Havana opstekend. Deze daad leidde kennelijk in voldoende mate de aandacht af van de Hollandgangers, want de conversaties richtten zich minder op onthullende toespelingen dan die welke de gulle Surinamer had geuit. Naarmate ze het eiland Madeira naderden, werden de dagen korter. De matrozen waarschuwden de uit de tropen afkomstige passagiers dat ze liever een beetje warmer geklede dek op konden gaan. Rolf en Chatou hadden zich al goed aangepast. Vaak moesten ze hun hut verlaten omdat hun kamergenoot nog niet klaar was om zich op de juiste wijze aan te kleden. Niet zelden lagen loesje figuren met hun benen omhoog op een bank in een lounge en peuterden met een dolk aan hun nagels. De Surinaamse jongens die ze aandurfden waren dan ook meestens van hun soort. Het was dan ook niet verwonderlijk dat er vaak relletjes uitbraken. Eens was het zelfs zo erg dat enkele officieren er met gestrokken pistolen aan te pas moesten komen om erger te voorkomen. Over het eten waren de Surinamers, dus ook Rolf, het helemaal niet eens. Koken met olijfolie was niet bepaald een Surinaams gebruik en niemand uit de tropen gebruikte veel zout en peper. De Italiaanse koks echter dachten dat ze alleen met Europeanen te doen hadden, want het eten viel de Surinamers erg tegen. Bovendien kregen de Franse passagiers bij iedere maaltijd wijn aangeboden, terwijl de anderstaligen dit aperitiefje moesten ontberen.
Nyanko do kusina misina hombre, Nyanko do kusina na